Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er is denk ik iets fout gegaan, want ik heb zelf doorgegeven Psalm 106, vers 1, 2 en 3, maar dat staat Psalm 16, 1, 2 en 3. Het zal mijn fout wel zijn, maar zou de organist nog kunnen switchen? Psalm 106, dus niet Psalm 16, maar Psalm 106 en daarvan de eerste drie versen. 1, 2 en 3. En dan na de geloofslijnen zingen we wel het vierde vers van die psalm. Dat stond wel goed. Psalm 106, 1, 2 en 3. mogen nu vanmiddag het geloof van de kerk belijden. En we doen dat met de belijdenis van Nicea. En daarna zingen we met elkaar het vierde vers van Psalm 106. Psalm 106, vers 4, nadat wij het geloof beleden hebben met de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder spreken dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, en die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Bidden wij nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Heer, zojuist mochten wij belijden dat u door uw Heilige Geest gesproken hebt, ook door de profeten. En vanmiddag mogen wij een gedeelte uit de profetieën van Jesaja lezen. En daarmee mogen we horen wat de Geest ook vanmiddag tot uw gemeente te zeggen heeft. Want u spreekt door uw woord en door uw Heilige Geest ook vanmiddag. En geef dat wij het woord mogen verstaan. Maar bovenal dat we het ter harte mogen nemen. Dat het niet langs ons heen schamt, over ons heen waait, of het ene oor in en het andere oor weer uit, maar dat het ons hart mag raken. Als u ons aan de ene kant laat zien dat tegenover u de heilige wij onheilig zijn. Maar dat we aan de andere kant ook mogen ontdekken dat uw goedheid nog perken, nog paal heeft, grenzeloos is. Dat u niet met ons doet naar onze zonden, ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden, maar dat zo hoog de hemel is boven de aarde, uw goede tierenheid geweldig is over ons. En geef dat we dat goede met ons oog mogen aanschouwen. En dat is niet ons lichamelijke oog, maar dat is dat geestelijke oog wat u ons wil geven, dat wij zicht mogen krijgen op u. Dat het voor ons open mag gaan, wie u bent, in uw genade, in uw ontferming. Wie u bent in uw liefde en in uw trouw. Terwijl wij u, de God van het leven, vergrammen. Er zoveel in ons leven is wat die kritiek, die heilige kritiek van u niet kan doorstaan. Omdat wij altijd weer overtreden zijn van dat goede van u. En toch bent u een God die niet met ons afrekent, maar ons wil toerekenen de gerechtigheid van uw Zoon. En geef dat we juist in deze adventstijd ons daarover mogen verwonderen. Dat u om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen bent. Dat u afgedaald bent. Dat u, Heer Jezus, uzelf ontledigd hebt, vernederd hebt. En zich ontluisterd heeft door ons menselijk vlees aan te nemen. En zo de schuld die wij hebben te betalen, terwijl u zelf geen enkele zonde had gedaan, maar tot zonde gemaakt bent, opdat wij vrijgesproken zouden worden in het gericht. Geef ons daar verwondering over. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Dat het niet vanzelfsprekend wordt, dat ook de tonen van kerst niet vanzelfsprekend zijn. Maar dat ze ons elke keer weer mogen verbazen en verrassen. Aan de ene kant wie wij zijn, maar ook wie u bent. Dat we belijden dat wij mensen zijn die voor u niet kunnen bestaan. Maar ook mogen belijden dat u een God bent die uw genade aan ons kwijt wil. Die heil heeft aangebracht in uw Zoon Jezus Christus. En dat dat verwondering mag wekken. En daarom danken we u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Of dat we deze dienst op een andere manier mogen volgen. Dat u ons een goede dienst geeft. En daarvoor zijn we aangewezen op de leiding en de verlichting van uw Heilige Geest. Daar zijn we altijd weer verlegen om. Want die woorden van u die kunnen buiten ons blijven. Maar wilt u geven dat ze door uw Heilige Geest bij ons binnengebracht worden. En dat ze daar vrucht van geloof en bekering mogen voortbrengen. Dat kunnen we onszelf niet geven, maar dat wilt u werken door uw woord en door uw Heilige Geest. Wilt u daarom in ons midden zijn. En dat bent u. Want daar waar we rondom uw woord samenkomen, daar bent u in ons midden. We zijn ook begroet in uw naam. U de drie enige, u bent hier. En wij bidden van u, geef dat we ook mogen ervaren dat u er bent. Dat we uw stem mogen horen. Te midden van al die stemmen die om ons heen klinken. En al die informatie die aan ons toekomt. Woorden die we lezen, woorden die we horen. We worden er vaak door opgeslokt en het kan ons bezighouden. Maar geef dat wij vanmiddag uw stem, die heilrijke stem, mogen horen. En daarvan op mogen horen. En gehoorzaam mogen zijn aan datgene wat u vanmiddag tot ons te zeggen hebt. Wilt u uw woord openen? Laat het verstaanbaar mogen zijn. En laat het bij ons binnen mogen komen. Wil zo ons gedenken. En wilt u geven dat ieder die vanmiddag een taak heeft, het mag doen tot verheerlijking van uw naam. In het begeleiden van de liederen die we zingen, in de gaven die ingezameld mogen worden, in het korsten zijn, in het ouderling van dienst zijn, in de verkondiging die mag plaatsvinden. En ook in ons zingen, in ons bidden. Geef dat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. Dat we hier niet zijn ter opluistering van onszelf. Dat wij zo goed zijn dat we hier zijn. Maar dat wij onder de indruk mogen raken van uw goedheid. Die grenzeloos is. En dat we daar acht op mogen slaan. dat we zo een goede en een heerlijke dienst met elkaar mogen hebben. Zegen ons. Wees overal waar uw woord verkondigd wordt, dichtbij, ver weg. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden tot aan de uiterste grenzen van de aarde. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zij die uitgezonden zijn of zich voorbereiden om uitgezonden te worden of weer terugkomen. Geef dat ze mogen weten dat hun arbeid niet ijdel is in u, maar dat uw woord niet ledig, niet te vergeefs tot u zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. Zegen het evangelisatiewerk, juist ook in deze tijd als mensen in aanraking gebracht worden met het licht van uw evangelie in deze duistere, donkere wereld. Dat mensen getrokken mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat wij zelf ook kinderen van het licht mogen zijn en dat licht ook mogen verspreiden. Dat we als een reflector mogen zijn. Het licht van u mogen opvangen om dat ook te verspreiden om ons heen. In onze werkkring, op school, de buurt waar we wonen, in de familiekring. Dat er iets van ons uit mag gaan. Dat we een leesbare brief van u mogen zijn. En dat mensen door ons u mogen leren kennen. Dat we voor mogen leven wat het betekent om heel dicht bij u te leven. Om daar de rijkdom van te mogen ervaren. Heer, ga zo met ons mee. Zegen ons in alles. Hoort u ons in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de profetieën van Jesaja. En wel Jesaja 59. Jesaja 59. Dat lezen wij in zijn geheel. Jesaja 59. Dan komen deze profetische woorden tot ons. Zie, de hand van de Heere is niet te kort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen. Uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil. Zij baren ongerechtigheid. Zij broeden eieren van een gifslang uit. En ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft. Er is er een kapot gedrukt en dan perst er zich een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt voor kleding en ze zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid. Gewelddadig werk is in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwaad. Zij haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zondige gedachten. Verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. De weg van de vrede kennen zij niet. Er is geen recht in hun sporen. Ze gaan kromme paden. Ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar licht, maar zie, er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand. Ja, wij tasten als mensen zonder ogen. Wij struikelen midden op de dag, als in de schemering. Wij verkeren, zoals de doden, in woeste plaatsen. Wij grommen allen als beren en wij kirren voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht, maar dat is er niet. Naar heil, maar dat is ver van ons. Want onze overtredingen zijn talrijk voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheden Wij kennen ze. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het zich afkeren bij onze God vandaan. Het spreken van onderdrukking en afvalligheid. Het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken. En de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt. En wie zich afkeert van het kwade wordt beroofd. En de Heere zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidden. Daarom bracht zijn arm hem heil. En zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden, daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden. Aan de kustlanden zal hij vergelden wat zij verdienen. Dan zullen zij de naam van de Heere vrezen van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zou komen als een rivier, zal de geest van de Heere de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen. Voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heere. Wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen vanmiddag stilstaan bij Jesaja 59 en dan vooral vers 16. Jesaja 59 vers 16. Waar staat: omdat hij, God, zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidden. Daarom bracht zijn arm heil. En zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Tot zover de lezing van de tekst en ook de lezing van het woord van God. Voordat wij met elkaar daarover gaan nadenken, krijgt u nog gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn nu 3 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank van de Bollenstreek. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Dus de eerste voor de voedselbank, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Als voorbereiding op de prediking gaan we met elkaar zingen Psalm 60. Psalm 60 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Geef Heer, opdat van angst en strijd het beminde volk mocht zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand. En ook vers 7, geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, het derde en het zevende vers. gemeente, u weet wellicht wat een requisitoire is. Dat is een term uit de rechtspraak. Dat is een verklaring die de officier van justitie aflegt over een verdachte. En dan kunnen er een hele rij van aanklachten volgen waarom die verdachte aangeklaagd wordt. En dat kan vanwege allerlei vergrijpen zijn. En dan kan iemand ontvoerd hebben, verkracht hebben, mishandeld hebben, gedood hebben. Nou, heel veel aanklachten kunnen er klinken. En dat leest zo'n officier van justitie voor. Een requisitoire. En dan moet uiteindelijk de rechter een uitspraak doen. Hoe zo iemand veroordeeld zou worden. Wat voor gevangenisstraf die krijgt. In ieder geval, de rechter doet uitspraak over de aanklacht van de officier van justitie. Nou, gemeente, Jesaja 59, dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, daar houdt God een requisitoire. En het regent aanklachten tegen het volk Israël. Ik zou er zo even een aantal kunnen noemen van aanklachten die er komen richting het volk. Handen zijn met bloed besmet, vingers met ongerechtigheid, lippen spreken leugen, tong brengt onrecht tot uiting. Niemand die in trouw een rechtszaak voert, mensen die zwanger zijn van onheil, gewelddadig werk is er in hun handen, gedachten zijn zondige gedachten, de weg van de vrede kennen ze niet. Onschuldig bloed wordt er vergoten. Kortom, een hele rij aanklachten die zich daar aan eenreigt richting het volk Israël. Een requisitoire. Maar gemeente, zou vanmiddag God zo'nzelfde rij ook niet kunnen noemen richting ons, richting mij en u en jou? Hoeveel aanklachten zouden er niet kunnen klinken aan ons adres? Aan het adres van de gemeente. Aan het adres van ons allemaal. En het is opvallend, gemeente, hoe de profeet die zonde benoemt. En hoe hij ze uitspreekt richting het volk. Allereerst spreekt hij over uw zonde. Ja, hij spreekt het volk erop aan. Jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben dat onrecht gepleegd. Jullie treft die aanklacht. Het is niet van, nou ja, het volk kan zich wat vrijpleiten en er is een gedeelte die dat wel doet. Nee, u hebt dat allemaal gedaan. En hij spreekt ze ook nog apart aan, degene die dat bedrijven, hun onrecht en hun ongerechtigheden. Maar dan volgt er het woordje ons en wij. Dan spreekt de profeet in de wij-vorm. Wij hebben overtreden. Wij staan schuldig tegenover God. En gemeente, zo hebben wij ook schuld te belijden. Schuld tegenover God. Want gemeente, datgene wat er nou om ons heen gebeurt, want we zouden kunnen zeggen, ja, die rij van aanklachten die zojuist klonk, ja, dat zou kunnen gelden van de samenleving waar we nu toe behoren. Al datgene wat er in de samenleving aan onrecht is, aan onschuldig bloedvergieten en noem al die andere dingen maar op, dan zouden we kunnen zeggen, nou, dat zijn mensen uit de maatschappij die het allemaal doen en die aanklacht zou hen dan gelden. Maar gemeente, datgene wat in de samenleving verkeerd gaat, dat geldt ook ons. Dat is een aanklacht ook naar ons adres. Als wij spreken over abortus en euthanasie en de zedeloosheid en het occultisme en de criminaliteit die om zich heen grijpt, dan is dat ook onze schuld, mijn schuld. Ik hoorde ooit van iemand die de krant aan het lezen was en die las van een doodslag hier en iemand die veroordeeld was daarvoor en allerlei andere dingen die in die krant stonden. En hij zei steeds tegen zichzelf, mijn schuld, mijn schuld, mijn schuld. En dan denkt u misschien bij uzelf en jij ook, is dat niet een beetje overdreven? Het zijn toch die anderen die het doen? Wij toch niet? Ja, maar wij staan met z'n allen schuldig voor het aangezicht van God. Dat requisitoire wat daar in Jesaja 59 klinkt, dat klonk niet alleen maar voor een gedeelte van het volk. Maar daar werd heel het volk op aangeklaagd. En als wij beschuldigingen hebben richting het volk, richting onze natie, richting onze samenleving, dan zijn dat zonden die ook ons treffen. Het gaat ons allemaal. Jesaja zegt niet voor niets in dat gedeelte wat we gelezen hebben: het recht is ver van ons. Ver van ons. En wij zien uit naar licht, maar er is duisternis. En wij tasten als blinden langs de wand. En wij zien uit naar recht, maar dat is er niet. Naar heil, maar dat is ver van ons. Heel inclusief. Niet wij, zij, maar wij met z'n allen. En dan is de vraag vanmiddag aan ons alle adres: belijden we het dan ook mee? Belijden we het mee met Jesaja? Heel concreet, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Dat hebben we gezongen, maar heeft het ons ook geraakt? Dat wij het zijn die van het heilspoor zijn afgegaan. Dat we niet om ons heen kijken en denken van: wat gaat er allemaal verkeerd in de maatschappij? En verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, al dat onrecht en noem al die andere dingen maar op. Maar wij zijn met z'n allen van het heilspoor afgegaan. En wij horen ook met Psalm 60 bij dat zuchtend vaderland. Ons land wat zucht onder de zonde, onder het onrecht, onder al datgene wat er verkeerd gaat. Daar zuchten we met z'n allen onder. Daar staan we niet buiten, maar daar horen ook wij bij. En daarom moeten we met Jesaja belijden: onze zonden getuigen tegen ons. En onze overtredingen zijn bij ons. Het gaat om ons. Het gaat om wij die dat ook gedaan hebben. Wij zijn geen haar beter. En dan staat er in Jesaja 59, dan staat er: en de Heere zag het. Hij zag het. Hij zag al het onrecht. Hij ziet het ook vandaag. Hij ziet het om ons heen. Maar hij ziet het ook hier in de kerk. Hij ziet het in u en jouw leven. Hij ziet het bij mij. God zag het. En het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht was. Gods ogen doorlopen immers de ganse wereld. Gods ogen zien ook ons. Gods ogen zien ook de gemeente. Gods ogen zien deze maatschappij. En hij ziet al dat onrecht. Hij ziet al die zonden. Hij ziet al dat overtreden van zijn wet. Hij ziet al datgene wat niet kan bestaan voor zijn heilig aangezicht. En hij ziet het. En het is kwalijk in zijn ogen. Al dat onrecht. Schuld tegenover hem. Hij ziet het. Maar gemeente, God ziet niet alleen dat. Hij ziet heel veel onrecht. Maar hij ziet ook iets niet. Hij ziet iets niet. Wat ziet hij dan niet? Wel, hij ziet dat er nou niemand is. In heel de wereld niet. Hij ziet dat er niemand is die goed doet. Niemand. Paulus zegt dat later ook nog in Romeinen 3. Dan zegt hij: ja, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En er worden ook woorden uit de schrift aangehaald, Psalm 14, Psalm 53. En dat haalt Paulus aan om aan te geven: er is niemand, ook niemand die rechtvaardig doet. Heel de wereld is voor God, zegt Paulus dan, doenwaardig. Zou veroordeeld kunnen worden. Zou mee afgerekend kunnen worden. Niet alleen die wereld om ons heen. Waar we misschien over klagen wat er allemaal mee door kan en wat er allemaal verkeerd gaat. Maar ook hier, ook in ons eigen leven, ook in de gemeente. Niemand. Als God zijn ogen door de gemeente laat gaan, als God de ogen langs ons laat gaan, dan ziet hij dat er niemand is die rechtvaardig is. Niemand die goed doet. En dan mist God nog iets. Hij mist iemand. Wie mist hij dan? Wel, hij mist een voorbidder. Een voorbidder. Iemand die als Mozes tussen het volk en hem in kan staan. Een die opkomt voor het recht. Mozes die dat inderdaad deed. Een voorbidder voor het volk. Die kon bemiddelen. Die een brug kon slaan tussen de aarde en de hemel. Maar ook die ziet God niet. Geen voorbidden. Geen voorspraak. En gemeente, en dan staat er iets waar we niet overheen moeten lezen. Want als God dat ziet, en hij ziet iets niet, en hij ziet die voorbidden niet, wat staat er dan? Het ontzette God. Het laat hem niet koud. Het laat hem niet onbewogen. Maar hij vindt het ontzettend erg dat die voorbidden er niet is, dat dat onrecht er is, dat er niemand is die recht doet. Ontzettend. Het ontzette hem. U zegt, maar de Heere God die wist dat toch wel. Dat hoefde hem toch niet te verrassen. Daar hoefde hij toch niet zo verbaasd over te zijn. Dat er geen recht was en dat er geen voorbidden was. Oh jawel. Natuurlijk, hij wist het. Er is niemand die goed doet. Alle zijn ze afgeweken. Maar toch is er bij hem die ontzetting. Want hij zou het wel verwachten. We zijn naar zijn beeld geschapen. Hij zou moeten verwachten dat er recht was. Dat er naar de geboden van hem geleefd zou worden. Dat er geen onrecht zou zijn. En dat er zo'n voorbidden zou zijn. Maar hij ziet het niet. En dat vindt hij ontzettend. Dat grijpt hem aan. Dat doet hem wat. Dat raakt zijn hart. Als hij de wereld doorkijkt. En als hij de gemeente doorkijkt. En hij ziet al dat onrecht. En hij ziet dat er niemand is die recht is. En hij ziet geen voorbidden. Dan raakt hem dat. Hij vindt het ontzettend erg. En dan denk je misschien bij jezelf, ja, dat hij het nou in de wereld niet vindt. Nou ja, dat is nog wel te begrijpen. Dat is een en al onrecht. Maar misschien in zijn gemeente, onder zijn verbondsvolk, onder degenen die bij hem horen, vindt hij daar misschien dan toch nog wel iemand die kan opkomen voor het recht? Nee, ook daar niet. Ook bij vrome kerkmensen niet. Nergens. Nergens vindt hij iemand die goed doet. Nergens vindt hij een voorbidder. In de wereld niet. Onder zijn volk niet. In zijn gemeente niet. Nergens. En dat ontzet hem. U ook? Raakt dat ook uw hart? En dat van mij? Want de Heere vindt het ontzettend. Maar heeft het ons ook wel eens geraakt? Dat wij blijkbaar dat niet kunnen opbrengen. Dat wij blijkbaar niet rechtvaardig zijn voor de Heere God. Dat er niemand onder ons is die zou kunnen opkomen voor dat recht. Dat moeten we niet vanzelfsprekend vinden. Nou ja, dat is toch helemaal zo. We zijn toch zondaren. En ja, de Heere God kan dat niet van mij verwachten. Kan het niet van deze wereld verwachten. Niet van zijn gemeente verwachten. Nee, dat is waar. Maar hij zou het kunnen verwachten. Hij zou het van ons kunnen eisen. Hij zou kunnen eisen dat er bij ons recht is en gerechtigheid is. Maar het is er niet. En dat wij dat zelf ook ontzettend erg vinden. Heere God, er is bij mij niet iets wat voor u kan bestaan. En er is niemand in deze wereld die voor dat recht opkomt. Ook in uw gemeente niet. Ook onder uw kinderen niet. Ook bij uw volk niet. Niemand. Ontzettend. God ontzet zich daarover. En laten wij het ook maar ontzettend vinden. Dat dat er nou niet is. Heel erg. Dat het ons raakt. Dat we het niet vanzelfsprekend zullen vinden. En gemeente, wat zou dan de reactie van de Heere God kunnen zijn? Als hij dan niemand vindt. Als het hem ook ontzet. Als hij het heel erg vindt. Wat zou de reactie van de Heere God kunnen zijn? Nou, hij zou met deze wereld kunnen afrekenen. Met zijn gemeente. Ja, vanwege het overtreden van zijn wet. Vanwege de ongerechtigheid die er is. Vanwege de onheiligheid. Vanwege al datgene wat als een aanklacht naar dat volk en daarmee ook naar ons toekomt. Hij zou met zijn volk, met zijn gemeente kunnen afrekenen. Hij zou ze de rug kunnen toekeren. En hij zou kunnen zeggen, nou zoek het maar uit. Jammer dan. Ik vind het niet, ik zal het ook niet vinden, zoek het maar uit. Zo zou de Heere God kunnen reageren. Zo had hij het kunnen doen. Maar zo doet hij het niet. Zo doet hij het niet. Want wat gaat de Heere God doen? Daar waar een en al onheil is, een en al onrecht is, overtreden van zijn wet is, daar waar straf zou moeten volgen, veroordeling zou moeten volgen, daar gaat God zorgen voor heil. Zo'n heerlijk woord in de Bijbel. Heil. Je hoort in deze tekst de adventsklokken luiden. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. En dat woordje heil, als je dat in het Hebreeuws zou lezen, dan klinkt daar de naam van Jezus in. Yeshua, heil. In deze tekst, in deze woorden, komt de naam van die Jezus al naar voren. Een naam die borg staat voor zaligheid, voor redding, voor verlossing. Ja, gelukkig dat daar in die profetieën van Jesaja ook over gesproken wordt. Aan het begin van Jesaja 59 staat immers ook al dat de hand van de Heere niet verkort is om te verlossen. De Heere God heeft een arm met macht waarmee hij gelukkig kan verlossen. En gelukkig dat dat ook nu naar voren komt. En aan het eind van Jesaja 59 wordt gesproken over een verlosser die naar Sion zou komen. Ja toch, naar Sion, waar heel veel op aan te merken is. Waar heel veel aanklachten tegen klinken. Maar tot dat Sion zal hij komen met een verlosser. Met een Messias. Met een redder. Met een zaligmaker. Met de heiland. Daarom bracht hem zijn arm heil aan. Als wij niet voor een voorbidden kunnen zorgen. Als wij niet voor een voorspraak kunnen zorgen. Als wij niet voor een bemiddelaar kunnen zorgen. Dan doet God het zelf. In zijn Zoon. Hij heeft zelf voor zo'n voorbidden gezorgd. Onze Heer Jezus Christus. U moet voor uzelf vanavond maar eens zondag 14 van de Heidelberger Catechismus lezen. Dat is een zondag die gaat over dat artikel uit het Apostolicum. Dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria. Wonderlijk, ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maag. Menselijk onmogelijk. Maar zo wilde de heiland geboren worden. Zo kwam die voorbidden. En wat zegt dan de catechismus als het gaat over dat werk wat de Heer Jezus dan gedaan heeft? Als die onschuldige, die tot zonde is gemaakt, die zelf geen zonde heeft gedaan, dan zegt hij met zijn onschuld. Nou, dat is hij gebleven, onschuldig. Hij heeft geen onrecht gedaan, geen ongerechtigheid gepleegd. Met zijn onschuld wil hij mijn schuld bedekken. Schuld van het volk, schuld van zijn gemeente. Hij wil dat bedekken. Met zijn onschuld. En zo zegt de catechismus, zo is hij een bemiddelaar. Een bemiddelaar tussen de hemel en de aarde. Tussen de heilige en onheilige. Tussen hij die recht spreekt en wij die onrecht doen. Een bemiddelaar. Daar heeft God in zijn Zoon zelf voor gezorgd. Zodat mijn zonde, mijn schuld die ik heb tegenover God, dat die voor het aangezicht van God is bedekt. Zoals we wel eens zingen op Psalm 32. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, wiens schuld voor het aangezicht van God is bedekt. Dat ziet God niet. Hij ziet alleen zijn Zoon. En we mogen achter dat werk van de Heer Jezus ons veilig weten, bedekt. Eigenlijk staat die voorbidden voor ons, die bemiddelaar. En die zegt, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Geef mij maar al uw ongerechtigheid. Die handen die met bloed bevlekt zijn, die lippen die alleen maar onrecht uitspreken, al datgene wat er aan aanklacht aan u adres geld, geef dat maar aan mij. Geef het maar aan mij. En dan krijgt u van mij mijn onschuld, mijn gerechtigheid, datgene wat ik voor u gedaan heb, ruilen. Dat wil God in Christus doen. Dat wij vrijgesproken mogen worden verlost mogen worden. Dat er heil is. Heil die aangebracht is door die hand van God. Ontzettend dat er onrecht is, maar ontzettend rijk en verbazend dat God nou in Christus gezorgd heeft voor ontferming, voor genade, voor heil. Maar gemeente, toch snap ik het niet. Want als ik nou goed lees, dan staat het toch wel heel apart. Er staat dat het gaat om heil voor hem, voor God zelf. Er staat niet dat hij arm heil aanbrengt voor het volk. Zo zou je dat kunnen lezen en ook wel willen lezen. Zijn arm bracht heil aan voor hem. Voor hem. Voor God zelf. Ja, gemeente, hier luistert het nou. Hier gaat het om het hart van het evangelie. In eerste instantie was dat heil wat die verlosser, wat Christus aangebracht heeft, dat was in eerste instantie voor zijn vader. Voor zijn vader. Dat aangezicht van de vader, dat moest verzoend worden. God die in zijn recht zou kunnen afrekenen met een wereld verloren in schuld. Dat aangezicht van de vader, dat moest verzoend worden en moest heil aangebracht worden voor hem. Vandaar dat Paulus later ook zegt in de tweede Korinthebrief dat God het was die in Christus de wereld met zichzelf, hoort u, met zichzelf verzoende. Er moest verzoening aangebracht worden die kon bestaan voor het aangezicht van God. Christus moest zijn werk doen zodat het aangezicht van de Vader verzoend was. En daarom, omdat het aangezicht van de Vader verzoend is in Christus, daarom wil hij ons de overtredingen niet toerekenen. God wil ons aanzien in Christus. Niet in onszelf. Want als God ons in onszelf aanziet, dan ziet hij alleen maar ongerechtigheid. Alleen maar schuld. Alleen maar aanklachten die er gedaan kunnen worden. Maar nu wil hij in Christus, in wie dat aangezicht van hem verzoend is, nu wil hij in Christus ons aanzien en ons die overtredingen niet toerekenen. Want hij, Christus, is tot zonde gemaakt. Daarvoor is hij gekomen. Daarvoor heeft hij die heerlijkheid bij zijn vader verlaten en is hij om ons mensen en om onze zaligheid, wat we beleden met de geloofsbelijdenis van Nicea, is hij om die zaligheid neergekomen en is hij in dat vlees van ons terechtgekomen. Om daar verzoening aan te brengen. En zo is het aangezicht van de Vader verzoend. En daarom is er heil, verlossing, zaligheid voor goddelozen. Goddelozen worden immers gerechtvaardigd. Die mensen die zichzelf eerst nog wat verbeteren en daarom verzoening ontvangen. Nee, goddelozen. Mensen die onrechtvaardig zijn. Die een vat vol met ongerechtigheid in zich dragen. Maar die mogen verzoend worden vanwege het feit dat Christus dat heeft aangebracht. En is het aangezicht van de Vader verzoend. En kunnen we in hem alleen maar rechtvaardig zijn. En daarom zegt de apostel ook, als hij spreekt over die verzoening, dat Christus dat heeft aangebracht. Laat u daarom door deze God, die in Christus verzoend is, laat u daarom door deze God ook verzoenen. Laat dat werk van Christus ook voor u mogen gelden. Laat het ook u mogen verblijden. Dat er nou in Christus heil is voor zondaren. En gemeente, hoe is die verzoening dan tot stand gekomen? Want ja, Christus is daar neergelegd in een kribbe. En daar kunnen we heel romantisch over doen. En er wordt ook heel romantisch over gesproken. Zo'n wieg. Maar die kribbe heeft al te maken met het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Vanaf het begin van zijn menswording heeft Christus immers geleden.
Wat een ontluistering was het voor de Heer Jezus dat hij de heerlijkheid bij zijn vader moest verlaten om neergelegd te worden in een kribbe, in een voederbak van beesten. Dat daar de koning der koningen, de Heere der Heren, God uit God, waarachtig God uit waarachtig God, dat hij daar lag. Dat was toch een afgang, een gang naar beneden, maar ook een afgang, een ontluistering, vernedering voor hem. En die diepe weg moest Jezus gaan om die schuld te betalen, om die ongerechtigheid te verzoenen. Hij heeft zijn bloed vergoten tot verzoening van onze zonden, zijn lichaam verbroken tot verzoening van onze schuld. Bij de heilige avondmaal wordt het elke keer weer beleden dat we daarom mogen aanzitten, omdat er één is gekomen die dat gedaan heeft, zo in de kribbe neergelegd is, opdat hij eenmaal ook gekruisigd zou worden. Het hout van de kribbe is hetzelfde hout als van het kruis. Zijn wieg was een kribbe, zingen we, en zijn troon was een kruis. En daarom staat er ook in onze tekst, zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Ja, zo alleen kon hij die weg gaan. En in het vervolg zie je dan ook dat daar gesproken wordt over een strijd die gevoerd moet worden. Christus moest de strijd aangaan tegen de macht van de dood en van de duivel en van de zonde. En hij kan alleen die strijd aangaan op een manier die met die gerechtigheid vervuld werd, maar ook daardoor ondersteund werd. En zo is hij die strijd ook aangegaan. En dan wordt het beeld van een soldaat gebruikt die ten strijde trekt. En zo is Christus de strijd aangegaan. Want Christus die moest voldoen aan dat recht van zijn vader. En alleen door de gerechtigheid kon hij ondersteund worden. Niemand van de volkeren was bij hem. Hij heeft de pers alleen getreden. Wie zou het kunnen? Wie zou Christus een handje kunnen helpen? Niemand toch? Wij kunnen alleen maar leven van datgene wat hij gedaan heeft. De weg die hij voor ons gegaan is. Dat kind in de kribbe is ook de man van het kruis geworden. Daar heeft hij het geroepen. Het is volbracht. Zie, vader, ik kom om uw wil te doen. Ik zal dat aangezicht van u verzoenen. Daar zal ik voor naar deze aarde gaan. En dan kan hij op het eind ook zeggen, en nu is het volbracht. Nu heb ik de dood overwonnen, nu heb ik de zonde teniet gedaan en de duivel verslagen. Want hij zal ook opstaan uit de doden. Hij zal niet ten onder gaan in de dood. Maar hij wist het, ik zal sterven, maar ook leven. En ik zal datgene wat ik gedaan heb ook aan mijn vader aanbieden. Zo is hij niet onverrichte zaken thuisgekomen. Maar is hij teruggekeerd in de heerlijkheid van zijn vader. En kon hij dat werk waar hij voor moest komen aanbieden aan zijn vader. Sion zal immers door recht verlost worden. Zijn gerechtigheid ondersteunen hem. En zo is er heil gekomen. Zo mogen we in deze dagen van Advent en Kerst het kind in de kribbe ook zien. Het kind in wie God gezorgd heeft voor heil, voor verzoening, voor hen die aangeklaagd worden. Ja, gemeente, want dat requisitoir, dat klinkt. Dat klinkt ook in ons leven. Daar kunnen we niet omheen. Die aanklachten, die regenen ook aan ons adres. Wij kunnen ons niet uit de voeten maken. We kunnen ons niet verontschuldigen. We kunnen niet denken dat het allemaal nog wel meevalt. Maar vlijmscherp klinken daar de aanklachten ook aan mijn en uw en jouw adres. En de Heere God die wint er geen doekjes om. Aanklacht na aanklacht komt er naar ons toe. En we moeten alleen maar buigen. En alleen maar zeggen, Heer, u hebt gelijk. Alleen maar onrecht. Alleen maar ongerechtigheid. Alleen maar schuld. Alleen maar zonde. En dan moet de rechter, ja, om in dat beeld te blijven, dat klopt eigenlijk niet. Want die officier van justitie die de aanklacht laat klinken, is hier ook direct de rechter. Die rechter moet ons ook veroordelen. De rechter van hemel en van aarde. Wij kunnen voor zijn aangezicht niet bestaan. Wij zouden veroordeeld moeten worden. Hij zou met ons afgerekend moeten worden. Maar wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Deze rechter, die heeft nu zelf voor een advocaat, voor een voorbidder, voor een voorspraak gezorgd. De rechter zelf. In de rechtspraak gebeurt dat niet. Dan moet je zelf voor een advocaat zorgen. Maar deze rechter die zorgt ervoor. Die heeft zelf heil door zijn arm aangebracht. Jazelf. Hij heeft voor een voorbidder, voor een bemiddelaar, voor een voorspraak gezorgd. En daarom zegt Johannes, de evangelist later in zijn brief, als iemand gezondigd heeft, en wie durft nu te zeggen dat hij dat niet heeft, als iemand gezondigd heeft, als die aanklacht in ons leven klinkt, en we moeten die rechter gelijk geven, ik moet veroordeeld worden, als iemand gezondigd heeft, wat zegt Johannes dan? Johannes die weet heeft van Christus die gekomen is. Dan zegt Johannes, maar wij hebben een voorspraak. Ja, wij hebben een voorbidder. Een voorspraak bij de Vader. Er zit er een daar naast de Vader. Met dat volbrachte werk. En hij zit daar bij de Vader. En hij pleit op dat volbrachte werk. En hij zegt, Vader, Vader, zie hem of haar. Die zoveel onrecht heeft gedaan. Die zoveel schuld heeft. Zie hem of haar maar niet aan in zichzelf. Want dan zou die voor u niet kunnen bestaan. Maar zie hem aan, zie haar aan. In mijn volbrachte werk. Dat aangezicht van u is toch verzoend. In dat werk wat ik volbracht heb. Er is toch verzoening aangebracht. Ik heb toch heil voor u aangebracht. En dan mag die zondaar van leven. Dat is een geschenk. Om te weten van zo'n voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige, zegt Johannes. Er is er maar één die rechtvaardig is. Eén. Bij ons was hij niet te vinden. In deze wereld niet, in de gemeente niet. Maar er is één rechtvaardige, Jezus. Geen enkel vergrijp gepleegd. Geen onrecht. Geen bedrog in zijn mond. Niets, helemaal niets. Maar hij heeft al dat onrecht en al die schuld, al die ongerechtigheden op zich genomen. En hij heeft ervoor betaald. Hij is ervoor gestorven. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. En hij is die ene rechtvaardige in wie onrechtvaardigen en goddelozen kunnen bestaan. Zijn arm bracht hem heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En dan zegt Johannes, zo is er verzoening. Verzoening voor onze zonden. Ja, die van ons. Maar dan zegt Johannes, en dan trekt hij het ruim naar de wereld om zich heen. Naar een samenleving die vol zit met ongerechtigheid. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. Dan is er ruimte. Ruimte in het bloed van Christus. Ruimte voor iedere zondaar. In de gemeente, buiten de gemeente. In de kerk, buiten de kerk. In deze samenleving. Er is redding. Er is verlossing. In Christus. Er is kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Zie daarom op hem. Zie op dat kind in de kribbe. De man van smarten. In wie God voor heil heeft gezorgd. Voor u, voor jou en voor mij. Laat u met God verzoenen. Amen. Dan mogen we van zingen met Psalm 105. Psalm 105, vers 3 uit Weerklank. Psalm 105, het derde vers uit de bundel Weerklank. Thank you.
We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, geef dat we dat elke keer weer opnieuw mogen doen, dat we acht zullen slaan op het oordeel van uw mond. En dat oordeel is niet maals. U komt met een veroordeling aan ons allen aan de res. Wij zijn ook dat volk van het verbond. En u oordeelt ons vanwege al dat overtreden van uw geboden en het onrecht wat wij plegen en de ongerechtigheid die er altijd in ons leven is. Die stroom van ongerechtigheden. En dan hebben we acht te slaan op dat oordeel van uw mond. U vrezen. Ontzag voor u. Voor uw heilig spreken. En geef dat we het mogen belijden dat wij mensen zijn die geen gerechtigheid brengen. Dat er niemand van ons is die voor het recht optreedt. Die kan bemiddelen. Die een voorbidder is. Die voor u kan bestaan. Niemand. En dan hebben we te vrezen voor uw heilig aangezicht. Maar tegelijkertijd mogen we ook vragen naar hem die al ons heil bewerkte. Dat er heil is aangebracht door uw arm. En dat u gezorgd hebt voor verlossing. Dat u niet gekomen bent om ons te veroordelen. Om met ons af te rekenen. Maar dat u zo lief deze wereld had. Dat u uw enige geboren zoon gezonden hebt. Overgegeven hebt in de dood. Opdat een ieder die in u gelooft niet zal ondergaan, niet zal verderven. Maar Godezijdank het eeuwige leven mag hebben. Wij die de dood verdiend hebben, mogen het leven ontvangen. Ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Al is er die stroom van ongerechtigheden, er is ook de stroom van het bloed. Het bloed van uw zoon. En wie er verzoening is. Verzoening van al onze zonden. Het aangezicht van u is in uw zoon verzoend. En Heer, wilt u ons dan aanzien, niet in onszelf, maar in uw zoon, de Heer Jezus Christus. In hem is er heil voor goddelozen. Redding voor hen die het oordeel verdiend hebben. We hebben een voorspraak bij u de Vader. Jezus Christus. Hij is een verzoening voor al onze zonden. En niet alleen van ons, maar van de zonden van de hele wereld. Doe ons zo schuilen achter het bloed. Doe ons leven uit het werk van hem. En geef dat we in deze adventstijd en ook straks met de kerstdagen zo het kind in de kribben mogen zien. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het welk gij het onbezweken trouw uw uitverkorene wil toevoegen. Dat onze ogen mogen opengaan voor dat heil in dat kind. En dat we leven mogen. Eeuwig leven. Dat we van vrijspraak mogen weten. Heer, we danken u voor dat heil. We danken u voor dat evangelie. Dat het ons mogen verrassen. Verbazen. Dat het ontzettend is. Dat er bij ons alleen maar onrecht is. Bij ons, bij deze wereld. Maar dat het ook ontzettend rijk is. Dat er bij u nou vergeving is. Verzoening is. Genade is. Daar kunnen we niet genoeg verbaasd over zijn. Komt verwonderd u hier mensen. Ziet hoe God u lief heeft. In Jezus. We danken u voor alles wat u gaf deze middag. Wilt u uw woord met ons mee laten gaan. In zijn veroordeling, maar ook in zijn vrijspraak. In zijn aanklacht, maar ook in zijn verlossing. En dat we niemand anders mogen kennen dan Jezus Christus alleen. Die voorspraak, de rechtvaardige. En uit hem en door hem en tot hem mogen leven. Dat we zo een gemeente mogen zijn die mag leven uit dat werk van Christus alleen.
Niets uit ons, maar alles uit hem. Dat u zo bij ons zijn, ook deze dag verder, deze zondag. Ook als de week weer begonnen is met alles wat zich aandient, helpt u ons in alle werkzaamheden die we hebben, in de maatschappij, op school of thuis of ergens anders. Zegen ons en stel ons ook tot een zegen. Geef dat wij als kinderen van het licht mogen wandelen. Dat we iets mogen uitstralen van datgene wat we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat kunnen we niet zelf. Maar levend uit Christus alleen mogen wij leesbare brieven van hem zijn. En mogen we vrucht dragen die in Christus al voorbereid is. Doe ons zo heel dicht bij hem leven. Als een rank in de wijnstok ingeënt. En dat we vrucht mogen dragen tot eer van u. Tot eer van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heb dank, Heer, voor alles wat u gaf in deze dienst, op deze zondag ook. Dat uw woord mocht uitgaan. Dat u uw gemeente hebt willen opbouwen in het allerheiligst geloof. En dat ze mogen weten van dat fundament wat gelegd is onder de gemeente, het volbrachte werk van Christus alleen. Doe ons daarop rusten. Doe ons daarop vertrouwen. Die enige troost in leven en in sterven om het eigendom te zijn van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. Het aangezicht van u is verzoend. En door hem mogen wij leven en het eeuwige leven ontvangen. Hartelijk dank voor dat evangelie. Hoor en verhoor ons, alleen omwille van zijn naam, uit genade. Amen. Tot slot zingen we met elkaar nog Psalm 98. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, vers 2. Gaat u heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.